zusters. Prachtig, hè? Al die mooie liederen die we met elkaar mogen zingen. En dat heerlijke perspectief dat er is in het leven van ons gelovigen. Dat wij over de tijdelijke zaken die we allemaal meemaken en die we ervaren. Dat daar een uitzicht is wat heerlijk is. En ook wat kracht geeft om in de tijd waarin we leven, die we doorleven. Dat dat ons helpt om rustig door te gaan, te volharden. En uit te zien naar die grote dag dat Jezus terug gaat komen. Deze ochtend wil ik met u naar het vijfde boek van het Oude Testament. We gaan naar Deuteronomium. Deuteronomium, en we gaan lezen uit het derde hoofdstuk. En dan lezen we de versen 23 tot en met vers 29. Deuteronomium 3 vers 23, dat staat geschreven. Ik smeekte de Heere in die tijd om genade en zei, Heere, Heere. U bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Laat mij toch oversteken en dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is. Dat goede bergenland en de Libanon. Maar de Heere was verbolgen op mij vanwege u en hij luisterde niet naar mij. En de Heere zei tegen mij... Laat het u genoeg zijn, spreek niet meer tot mij over deze zaak. Klim naar de top van de Pisga. Sla uw ogen op naar het westen, het noorden, het zuiden en waar de zon opkomt. En bekijk het land met eigen ogen, want u zult deze Jordaan niet oversteken. Geef Jozua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem, want hij zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken en hij zal hun het land dat u zien zult in erfbezit laten nemen. Zo bleven wij in dat dal tegenover Bet-Peor. Dank u wel, Heere God, dat we ons op u mogen richten. Uw ogen doorlopen de gehele aarde om krachtig bij te staan wie er hart volkomen naar u uitgaat. U heeft dat op laten tekenen in uw woord. Het zijn uw woorden, dus uw belofte. En u wilt nabij zijn aan ieder die bij u schuilt, die zijn schuld erkent, zijn vertrouwen op u stelt en dat u ons nabij zult zijn. Te midden van alles wat wij meemaken. Zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. En Heere God, vervul ons daarmee. Dat het ons vreugde geeft. En dat het een basis in ons denken is. En dat het ook de motivatie is van ons doen en laten. En dat we dat als het hoogste goed steeds bij ons mogen dragen. En Heere God, we struikelen soms. We schieten tekort naar u. Maar ik wil u bidden... Dat het de grondtoon van ons leven zal zijn te vertrouwen op u. Dat u die grote en die goede God bent. Die de wereld geschapen heeft. Die Israël geplaatst heeft in deze wereld. En uit Israël de Messias heeft voort laten komen. En dat u dat prachtige goede plan heeft. En dat dat volvoerd zal worden. En straks zal datgene wat we geloofd hebben. Wat we beleden hebben. Allemaal in aanzijn komen. En dan zult u... Uw goede plan uitvoeren, volkomen zoals u dat beloofd heeft. Uw raad blijft bestaan. En daarom wil ik u bidden dat we u blijven beleiden. Geef dat uw woord daarom ook altijd ons mag helpen. Dat we inzicht krijgen, dat het mag toenemen. Maar bovenal dat de gehoorzaamheid aan het woord van u ook mag toenemen. En dat we zullen blijven geloven totdat Jezus Christus terugkomt. Amen. Wat kunnen er soms teleurstellingen plaatsvinden in ons leven? Daar kun je echt last van hebben. Dingen waar je op gehoopt had, en ze gaan niet door. Tegenslagen die op je pad komen, waardoor je dromen niet verwezenlijkt worden. Ziekte of geldgebrek, ga zomaar roet in het eten gooien. Voor de zoveelste keer zakken voor je rijbewijs. Heeft u dat ook meegemaakt? 5 keer gezakt ik. 5 keer. Ja, dan zitten ze nog te lachen op. 5 keer. Ik weet bij de 4e keer, we waren toen pas christen. Ik zeg, dan gaan we bidden. Ik wil toch een keertje dat rijbewijs hebben. En gelukkig bij de 5e keer, of de 6e keer eigenlijk, is dat rijbewijs gekomen. Heb je het meegemaakt dat uw portemonnee gestolen is? Of je zet een fiets neer, of je nieuwe fiets neer? Wat een teleurstelling, je komt uit de winkel en hij is er niet meer. En zo kunnen we met elkaar een hele waslijst noemen... Waar wij als mensen onaangenaamd door verrast kunnen worden. Nou, broeders en zusters, deze ochtend wil ik u meenemen naar iemand in de Bijbel die dat ook heeft meegemaakt. En zijn naam is Mozes. Hij is de leider van Israël, geroepen om dat volk van Israël uit Egypte naar Kanaan te brengen.
En naast de vele hoogtepunten die hij meegemaakt heeft, zijn er ook dieptepunten in zijn leven geweest. Iemand heeft eens gezegd dat het leven van Mozes als leider van Israël op een schilderij lijkt waarin levensgroot twee teleurstellingen geschilderd zijn. De eerste teleurstelling, dat was in zijn leven toen hij nog als jonge man na het doden van een Egyptenaar, omdat die Egyptenaar een Israëliet mishandelde, dat hij moest ervaren dat zijn eigen broeders hem niet als leider aanvaarden. De tweede teleurstelling, dat was toen hem de overtocht over de Jordaan ontzegd werd. Maar bij die eerste teleurstelling, dat werd gedaan en hem aangedaan door mensen. En daaronder heeft hij gewoon geleden, 40 jaar lang. Die tweede teleurstelling, die kwam van de Heere God. En die pijn die hij heeft gehad, moet vreselijk zijn geweest. Want binnen 2 jaar was Mozes overleden. Dus in die korte periode dat hij hoorde dat hij zou komen te sterven, is hij als persoon er verschillende keren op teruggekomen. En dat doet hij ook in zijn afscheidsreden, want dat is in feite het boek Deuteronomium. Dat is weer het vertellen, het doorgeven aan het volk van Israël wat er allemaal in het verleden gebeurd is en waar ze in de toekomst op moeten letten. Dus voordat zij de Jordaan overtrekken, wil Mozes nog een keertje met grote nadruk het plan van de Heere God hun voorleggen. En hij wil hen in herinnering brengen wie toch God voor hen geweest is in die afgelopen 40 jaar. En daar zijn ze nu, in de velden van Moab, vlak voor de poorten van het beloofde land. Gaat hij historisch en gaat hij geestelijk lessen doorgeven. Maar terwijl hij dan terugkijkt en dan kijkt naar die afgelopen decennia, dan vertelt hij ook wat hij zelf heeft meegemaakt. Maar de geschiedenis van Mozes, die is innig verweven met de geschiedenis van het volk van Israël. Ze horen bij elkaar. En dan maakt hij, als hij vertelt over zijn leven, dan maakt hij melding van dat er een moment in zijn leven is gekomen, en dat wordt gewoonlijk aangeduid in de literatuur als de Mozeszonde. Een grote teleurstelling is gekomen. Maar die bladzijde die mag niet vergeten worden, die moet doorverteld worden. Het volk van Israël die moet namelijk weten dat hun God een heilig God is. Die is genadig, veelvuldig in zijn vergeving. Maar hij ziet ook geen enkele zonde door de vingers. Dat feit, dat geeft hij door hier aan het begin van het boek Deuteronomium. Juist op het moment dat Israël op het punt staat om Kanaan binnen te trekken, zie je dat hij hoort dat dat niet mag. En Mozes die blijft erover bezig. En daarom zegt de Heere God ook tegen hem: spreek niet meer tot mij over deze zaak, want u zult de Jordaan niet oversteken. Wat was nou eigenlijk de achtergrond van die weigering? Het is gebeurd daar bij Kades Barnea, opgetekend in Numeri 27, waar Mozes, geërgerd door die opstandige houding van de Israëlieten, 2 keer op die steenrots sloeg en er niet tegen sprak. En deze ongehoorzame daad van de leider van Israël, die heeft het gevolg ervan dat hij gestraft wordt. Mozes, jij zult dit volk niet in Kanaan brengen. En het bevreemdt ons niet dat Mozes niet direct zich neerlegt bij dat vonnis wat over hem geveld wordt. Hij heeft er alles aan gedaan om dat te veranderen. Wij zijn misschien ook wel geneigd om te zeggen, ja, maar eens luisteren, dan gaan we erachter staan, datgene wat Mozes hier denkt, zo erg is die zonde toch niet van hem geweest? Daardoor hij niet in dat beloofde land mocht komen. Die man is jarenlang geduldig geweest. Hij heeft het volk geleid en nou wordt hem de toegang ontzegd. Hij heeft zoveel geduld getoond in al die jaren. Moet dan deze trouwe leidsman van Israël daarvoor zo gestraft worden? En Mozes die richt zich tot de Heere God, opdat er een herziening zal komen van dat vonnis. In vers 23 van onze tekst staat geschreven: ik smeekte de Heere in die tijd om genade. En daarbij pleit hij op het werk van de Heere God. Hij zegt: Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. En Mozes die weet het nog heel goed. Die herinnert zich dan allemaal wat de Heere God gedaan heeft in de levens van de Israëlieten. Je zou er een hele bladzijde vol van kunnen schrijven. Van Gods wondermacht en de trouw naar het volk van Israël. Kijk die terug. En dan ziet hij zich nog staan daar bij die bruine struik. Die wel brandde, maar niet verteerde. Hij ziet het nog voor zich, die wondertekenen daar bij de farao. De plagen die over Egypte kwamen. Aan de exodus uit Egypte. De redding door de Rode Zee. De bescherming door de wolkkolom en de vuurkolom. Het manna en de kwakkels die gestuurd werden. En niet in de laatste plaats, de verbondssluiting die plaatsvond. De wetgeving op de Sinaï. En nog niet zo lang geleden heeft hij daar de overwinningen gezien. Over de koningen van Sihon en van Och. De macht is gebroken van die vijanden daar. Het was het grote begin daarvan, de verovering van het land van Kanaan. In feite zou je bijna kunnen zeggen, de verovering is al begonnen. Al die dingen ziet Mozes daar voor zijn ogen voorbij gaan. En vol verbazing heeft hij daar de voortzetting van het werk van de Heere God heeft hij beleefd. Persoonlijk is hij erbij betrokken geweest. Hij heeft er middenin gestaan. En als dan heel deze luisterrijke historie hem dan weer voor de ogen komt, als het ware weer gaat leven, dan wordt het van binnen warm in zijn hart en dan juicht het in hem over de grootheid van God. En dan zegt hij daar vol aanbidding tegen de Heere God. Welke God is er in de hemel en de aarde die zulke machtige en grote werken kan doen als u? Het is logisch dat het zijn verlangen er is dat hij dan dat sluitwerk van het werk van de Heere God mee mag maken. De intocht in het land Kanaan. Alles in het trekt er naartoe. Dat zou toch een prachtige afronding zijn van zijn levenswerk? Hoor hem daar in vers 25. Bewogen met zijn hart eruit spreken. Laat mij toch oversteken. En dat goede land zien dat aan de overzijde is van de Jordaan. Dat goede bergland en de Libanon. Twee keer in dat gebed vermeldt hij. En dat doet hij om alle nadruk erop te leggen. Dat het land goed is. En dat land moet natuurlijk prachtig zijn geweest. Het is het land van de belofte van de Heere God. In Deuteronomium hoofdstuk 8 heeft Mozes het zelf beschreven met deze woorden. Het is een land met waterbeken en bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en met gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten. Waarin het aan u aan niets zal ontbreken. Een land waarvan de stenen ijzer zijn. En waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als het aan ons gelegen had. Dan zouden we Mozes' gebed zonder meer verhoord hebben. En hem zijn hartewens gegeven hebben. Wij zouden het wel weten hoor. Als we in de plaats van de Heere God gestaan zouden hebben. God kan toch in zijn grote liefde zijn lieve dienstknecht Mozes toch geven waarom hij vraagt. Daartoe is hij toch in staat, de Almachtige. Toch wordt dit gebed niet verhoord. Nog erger, God is helemaal niet positief over dat gebed van Mozes. In vers 26 staat geschreven, de Heere was verbolgen op mij vanwege u en hij luisterde niet naar mij. Het was niet per ongeluk dat hij op die steenrots geslagen had, in plaats van er tegen te spreken. Nee, wat hij daar gedaan had, dat was geen vergissing. Het was een moedwillig overtreden van het gebod van de Heere God. En ook hier geldt weer, God die ziet niet aan dat wat voor ogen is. Hij ziet het hart aan. En dat hart was niet recht. Er zat aan deze uiterlijke afwijking veel meer vast. Broeders en zusters, aan onze zonde zit veel meer vast. Ze zijn een uiting dat het van binnen niet in orde is. Als u en ik afwijken van de lijn van God, dan zijn we het uitzicht op hem kwijt. Dan staan we als het ware met onze rug naar hem toegekeerd. En daarmee belemmeren wij ook aan anderen om God te zien zoals hij gezien wil worden. Zo is dat ook in Kades Barnea geweest. Israël was voor de zoveelste keer weer opstandig geweest. En naar hun woorden te oordelen, richtte deze opstandigheid zich tegen Mozes en Aaron. Waarom hebben jullie ons uit Egypte doen optrekken om ons in dit barre oord te brengen? Dat waren de woorden van de Israëlieten. Maar in werkelijkheid was dat natuurlijk een verzet tegen de Heere God zelf. Via de leiders van Israël moest de God van Israël maar eens goed horen. Dat ze er genoeg van hadden om steeds maar door de woestijn heen te trekken. En dat alles hun beter was dan de reis naar het beloofde land. En daarop moet nu God gaan reageren. En God gaat antwoord geven. En weer is het een woord van genade. En Mozes en Aaron, wat moeten ze doen? Ze hoeven alleen maar te spreken tot de steenrots en het water zal eruit komen. Dit is voor Mozes veel te makkelijk. Israël moet er nu maar eens flink van langs krijgen. En hij verwijt hun opstandigheid met striemende woorden. Luister toch, ongehoorzame, zullen wij voor u uit deze rots water voorbrengen? Mozes maakt er hier een persoonlijke zaak van tussen het volk en hem. Terwijl het een geding is tussen de Heere God en zijn volk. Hij spreekt niet tot die steenrots, maar hij slaat het tegenaan. Weet je, het liefst had hij zijn staf genomen en had hij het volk geslagen. Maar omdat het niet kon, onmogelijk was, koelt hij zijn woede op de rots. Daarmee is hij ontrouw aan zijn middelaarsroeping. Hij was een leider en hij behoorde ook een goede geestelijke voorbeeldfunctie te vervullen. En God onderstreept hier de belangrijkheid van gehoorzaamheid in het koninkrijk van de Heere God. Maar Mozes, ongehoorzaam aan het bevel van de Heere God bij de wateren daar van Meriba, die heeft God niet de eer gegeven die hem toekomt. En dat leidde ertoe dat hij veroordeeld werd. En de weerspannigheid die Mozes dat volk naar het hoofd slingerde, is in feite op zijn eigen hoofd terechtgekomen. Ondanks die trouw, jarenlang achter elkaar, mag hij dat volk niet in het beloofde land brengen. Kijk, de dorst van het volk naar water, dat zal gelest worden. Maar de dorst van Mozes naar Kanaan, dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gelest worden. En ik kan u zeggen, dat verbod moet een heel zwaar gevallen zijn. Zijn hele leven lang toegewijd aan de Heere God. En hij heeft gebeden voor Farao. Hij heeft gebeden voor Mirjam die zondigde. Hij heeft gebeden voor Israël verschillende keren. En God heeft hem telkens verhoord. Maar wanneer hij nu op zijn oude dag zijn diepe verlangen bekend maakt naar de Heere God, om toch met dat volk in Kanaan terecht te mogen komen, dan zien we dat hem dat geweigerd wordt. En dan zegt God ook tegen hem, genoeg erover. Spreek niet meer met mij over deze zaak. Mozes, je gaat niet naar Kanaan. De vervoeging in de Hebreeuwse grondtekst, die geeft aan dat Mozes dat steeds weer heeft geprobeerd naar de Heere God. Iedere keer weer begon hij erover. En Mozes, ja, die is van nature, is een volhardend en een vasthoudend leider geweest. En het maakt er ook een goed leider. Maar dat verlangen naar het beloofde land, daarin heeft Mozes zijn focus verloren. Het veranderde in een verterende passie om koste wat kost toch in dat land terecht te komen. De nadruk was niet meer op de God van de belofte, maar alleen maar op de belofte van de Heere God. En die verschuiving, die maakte dat dat verzoek dus verkeerd was. Het was de Heere God zelf die het echte verlangen van Mozes had moeten blijven. De psalmist in Psalm 37 heeft dit principe begrepen toen hij neerschreef: verblijd u in de Heere, dan zal hij u geven de wensen van verblijd u in de Heer. Gemeente, dat is ook voor ons een heel belangrijk aspect. Dat wij in ons christenleven hoog moeten houden. Gods woord houdt ons voor dat wij doordrongen moeten zijn en dat niet onze eigen verlangens en eigen idealen de eerste plaats in zullen nemen. Het moet om hem draaien, op zijn naam, op zijn dienst, op zijn koninkrijk moeten we ingesteld zijn. God wil zijn eer in deze wereld handhaven door u en mij heen. En daarom is ook het evangelie van de Heer Jezus Christus aan ons gegeven. Wij zijn immers vertegenwoordigers van de Heer God in deze wereld. En u en ik, we hebben een belangrijke positie om dat hoog te houden. De mensen zien ons daarop aan. Zij beoordelen onze God, onze heiland, naar wat wij daarover zeggen en hoe we het voorleven. Dat is geen gemakkelijke taak. Dat vraagt zelfverloochening. Als de Bijbel, als het goede nieuws van de Heer Jezus Christus voorop gaan in ons leven, dan komen we zelf met onze wensen en met onze vragen op de tweede plaats. Met name in ons gebedsleven moet dat naar boven toe komen. Ons gebed moet niet beheerst worden door het verlangen dat we een mooi en dat we een gezond en een welvarend leven, dat we vrij zullen zijn van tegenslag, van ziekte, van zorgen, dat dat soort zaken allemaal naar boven komen. Onze Heiland heeft ons geleerd dat in het gebedsleven van ons de voorrang moet zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Broeders en zusters, ook al gaat het beloofde land hier op aarde niet voor ons open, wij hebben nog wel toegang tot het heiligdom waarheen ons de weg gebaand is door Jezus Christus. Hij is de volmaakte middelaar van het nieuwe verbond, die meer is dan Mozes, de gebrekkige middelaar van het oude verbond. De Heer Jezus die zegt ook niet tegen ons dat wij van al onze ziekten en kwalen en teleurstellingen afkomen als we maar lang en ernstig genoeg zullen bidden. Wat hij ons wel leert, is dat wij gelovig zullen rusten in de soevereiniteit van de hemelse Vader en zijn eeuwige, onwankelbare trouw. Het prachtige is dat ook Mozes dat heeft ervaren, dat God een getrouw God is. Kanaan, dat was voor Mozes altijd zoiets als een hemel op aarde. En wanneer nu nagenoeg alle tegenstand overwonnen is en het een kwestie misschien wel over een paar maanden is, één schrede verwijderd van Kanaan, voordat zijn levenswens vervuld zou gaan worden, dan klinkt er een stem die tot hem zegt, terug Mozes, niet naar Kanaan. Ja, er wordt nog meer gezegd door de Heere God. Mozes, er is maar één schrede tussen u en de dood. Je zult niet langer optreden. Je moet zelfs aftreden. Die slag kwam hard aan. En de Heere God, die spaart zijn oude knecht niet. Zwaar moet hij boeten voor zijn zonde en die van het volk. Toch is niet uitsluitend Gods toorn aan het woord in deze afwijzing. Juist komt hier de liefde en de wijsheid van onze hemelse Vader naar boven. Natuurlijk, als je doorrekent, het is een groot verlies natuurlijk voor Israël dat hun grote leider niet mee mag. Toch is het beter dat op dat moment hun leider aftreedt. Want dan kan Joshua de taak overnemen. Daarom zegt de Heere God ook in vers 28 van onze tekst tegen Mozes. Geef Joshua bevelen, rust hem toe en bemoedig hem. Want hij zal voor dit volk uit de Jordaan oversteken. En hij zal hun het land dat u zien zult in erfbezit gaan nemen. Israël is in een stadium gekomen waarin het beter is dat een jongere de leiding overneemt. Binnenkort zal er zwaar gevochten gaan worden. Heel Kanaan moet veroverd worden. Dat zou voor die oude Mozes te veel zijn om daarin het voortouw te nemen. De moeite van de strijd wordt hem nu bespaard. Hij wordt van zijn post ontheven en hij mag ingaan tot de rust. Niet om hem te plagen, maar om hem liefdevol te troosten, geeft God aan deze dierbare dienstknecht Mozes de opdracht. Klim naar de top van de Pisga. Sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden en waar de zon opkomt. En bekijk dat hele land met uw eigen ogen, want u zult deze Jordaan niet overtrekken. De Heere God die gunt zijn knecht, zijn vriend Mozes, het voorrecht om dat beloofde land vanaf de Pisga te mogen overzien. Hij mag dat land zien zoals niemand dat zo gezien heeft. Zien met ogen verlicht door de geest van God. Daar ligt dan dat prachtige, heerlijke land. Dat prachtige bergland. De imponerende Libanon. Iets van Mozes' verlangen wordt hier vervuld. En Mozes die proeft hier het blijdschap dat hij door alle zonde en alle zwakheid heen zijn volk heeft mogen dienen. Hij heeft dus niet voor niets gewerkt. Hij heeft niet vergeefs geleefd. Mozes wordt door dat prachtige panorama van de bergtop Pisga rijkelijk getroost. En dan heeft hij zijn hoofd gebogen en is het stil geworden. Hij kon dit zijn. Hij kon dit zijn. Hij zegt immers in vers 26, kijk maar naar uw tekst. De Heere was verbolgen op mij. Dat staat in de verleden tijd. Het is nu anders geworden. Het laatste wat Mozes van zijn God ervaart is niet toren, maar ontferming. God heeft Mozes zijn zonde zwaar aangerekend. Maar na dat donkere dal laat God zijn licht hoopvol schijnen over Mozes leven. Het zal niet lang meer duren voordat de opgelegde straf aan Mozes voltrokken is. In Deuteronomium 34, dat is het einde van het boek, Deuteronomium bijna, daar staat uitgebreid zijn sterfdag beschreven. Hij beklimt daar de berg Nebo, de top van de Pisga. Van daaruit ziet hij de uitgestrektheid van dat land Israël. Het land dat God aan Abraham geschonken heeft en dat Abrahams zaad zal gaan beërven. En als Mozes dan genoeg gezien heeft, dan legt hij zijn hoofd rustig neer. En wellicht heeft hij nog de beginwoorden van zijn eigen geschreven Psalm 90 uitgesproken. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie, al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Zo stierf Mozes. De dienaar van de Heer stierf in het land van Moab. En dan staat er in de tekst, en het zijn prachtige woorden, overeenkomstig het woord van de Heer. Zoals God het bepaald had in zijn raad, het uitgesproken had, zo gebeurde het precies. Niets loopt uit de hand bij de Heer God. Niemand is daarbij aanwezig geweest. God heeft het niet nodig gevonden dat Israël aanwezig zou zijn bij die begrafenis van hun leider. God is daar zelf doodgraver geweest. Niemand anders, zegt Gods woord, heeft zijn graf geweten. De handen van zijn moeder hadden de kleine Mozes eens in een biezenkistje neergelegd. Hij moest in de toekomst tot zegen zijn voor het volk van Israël. De handen van God hebben de oude Mozes op een geheime plaats begraven. Met het vooruitzicht dat hem nog een gebeurtenis te wachten stond voor de gemeente van het Nieuwe Testament. De laatste keer dat de Bijbel ons Mozes laat zien, verschijnt hij niet buiten, maar in Kanaan. God heeft hem dan opgewekt en hij mag dan Gods zaak dienen. Daar staat hij dan, in dat goede land, op een van de bergtoppen. De berg van de verheerlijking. Samen met Elia spreekt hij met de Heer Jezus Christus over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Dat wil zeggen dat Mozes te horen krijgt uit de mond van Jezus dat Christus de dood zal ondergaan voor de zonden van de gevallen mens. De boodschap van verzoening, dat houdt in dat de zonden van Mozes en de zonden van u en van mij verzoend zijn. Dat moet toch een geweldig moment zijn geweest voor Mozes om te mogen spreken met zijn grote hemelse opvolger, de heiland, de redder van de wereld, die zijn volk thuis zal brengen naar het hemelse Kanaan. Zoals ik al zei in het begin van de prediking. Mozes heeft heel wat teleurstellingen en tegenslagen meegemaakt in zijn leven. De ergste was die boodschap dat hij niet Kanaan binnen mocht gaan. Maar zie eens, wat is er een perspectief gaan gloren in zijn leven. Net als Mozes staan ook wij in het leven waar teleurstellingen op ons afkomen. En de gevolgen daarvan, ja, die ervaar je als gelovige. Dromen, wensen aan diegelen, vraagtekens. We toppen er soms over om het te begrijpen. Het gebed dat toch geen uitkomst biedt, zoals wij dachten dat het misschien zou gaan gebeuren. Een hemel van koper. Stormen op ons levensschip. We komen er met onze beschouwingen soms niet uit. Net als Mozes. Top je met teleurstellingen. Hoe belangrijk is het dan dat wij met volharding zicht houden op Jezus, de zaligmaker. En Jezus Christus staat nog steeds midden in deze wereld. Hij staat daar niet als een wonderdoener om dat allemaal goed en recht te trekken van die aardsgerichte verwachtingen die wij vaak met ons meedragen. Hij staat daar wel met zijn evangelie. En hij herhaalt anno 2020 en datgene wat hij uitgesproken heeft eens bij een graf. Heb ik het u niet gezegd? Dat als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien. Zijn genade, zijn toekomstperspectief geneest. Zijn genade is altijd genoeg. Het wijst vooruit over alle teleurstellingen en verdriet van ons leven heen naar die grote dag van zijn toekomst. Hij gaat ons voor naar dat beloofde Kanaan, waar al Gods werk zijn doel zal bereiken. En waar al Gods kinderen, Mozes, u en ik, uit genade aanwezig mogen zijn. Amen.